Goede avond en welkom bij de commissie samenleving van 12 november 2025. Een warm welkom voor de leden van de commissie, het college, inspreker, publiek, eventueel pers, ambtelijke ondersteuning en natuurlijk de kijkers thuis. Naast de vaste agendapunten vanavond op de agenda, twee voorstellen waarover de commissie de raad adviseert. Vaststellen afvalstoffenverordening Heemstede 2025, agenda punt nummer 3. Besluitwijziging verordening toeristenbelasting, nummer 4. En voor deze verordening toeristenbelasting heeft de commissie van het college het verzoek ontvangen om deze niet te behandelen. De tarieven zijn per abuis niet geïndexeerd. Het college stuurt een aangepaste verordening voor de cyclus van december. De vraag aan de commissie luidt of we... Ik stel voor de inhoudelijke wijzigingen van de verordening nu te behandelen. En de geïndexeerde verordening in de december voor de raad te laten vaststellen. Stemt u daarmee in? Helemaal goed. En verder op de agenda... Eén onderwerp waarover u in gesprek kunt met elkaar en met het college. Op verzoek van HBB toegevoegd aan de voorlopige agenda. Dat is de agendapunt ratten in Heemstede. We hebben geen aanmeldingen ontvangen voor agendapunten ontwikkeling in het sociaal domein, regionale samenwerking, voortgang opvangplekken, vluchteling en statushouders en wat verder ter tafel komt. Stemt u in met deze agenda? Dan stel ik de agenda vast. Dan gaan we naar agenda punt nummer 2. Dat is, daar hebben we inspreker. Mevrouw Marijn Heijers. U mag inspreken. Bedankt voor het toezenden van de informatie. Weer 5 minuten spreektijd. Daarna kunnen vragen worden gesteld.
Dank u wel, voorzitter. Geachte commissieleden, mijn naam is Marijn Heijers en ik spreek namens mezelf en in ieder geval 22 bewoners van de Schollevaarlaan in Heemstede. Wij wonen naast en in de omgeving van een speeltuin die 's avonds en 's nachts wordt gebruikt door groepen jongeren op een manier waarvoor die niet bedoeld is. Dat zorgt al lange tijd voor overlast, verstoring van de nachtrust en soms zelfs onveilige situaties. Om u een beeld te geven heb ik vooraf 2 korte video's gestuurd van wat er zich 's avonds in en rond de speeltuin afspeelt. Dat zijn geen incidenten. Dit gebeurt meerdere keren per week. En om te laten zien wat we dan 's ochtends aantreffen, heb ik vanavond een tas met lege drankflessen meegenomen, die ik zaterdagavond heb aangetroffen van de groep die ik gevraagd heb om weg te gaan. De overlast is structureel. We hebben dit herhaaldelijk gemeld bij de politie en gemeente. En we hebben concrete voorstellen gedaan voor preventieve maatregelen, zoals een afsluitbaar hek, een moskito of duidelijkere bebording, net zoals op andere plekken in Heemstede is gedaan. Toch weigert de gemeente om op te treden. Mijn verzoek van juni van 2024 om handhaving is afgewezen. Met de mededeling dat er geen sprake zou zijn van overlast. Omdat ik het daar niet mee eens ben, heb ik een gerechtelijke procedure gestart. Die loopt nu. Juist omdat de gemeente niet wil handhaven. En nu geeft de gemeente steeds aan, we gaan niet met u in gesprek, we wachten de procedure af en nemen geen maatregelen. Maar ons verzoek van vanavond gaat niet over die rechtszaak. Het gaat over leefbaarheid, veiligheid en luisteren naar bewoners die al jaren met dit probleem leven. We begrijpen dat het geen groot schandaal is, maar voor ons voelt het wel alsof de overheid niet luistert. Dat gevoel van niet gehoord worden, van weggewimpeld worden, terwijl de overlast gewoon doorgaat, is precies wat we als samenleving niet moeten willen. Het gaat om een gemeente die haar inwoners serieus neemt als ze zeggen het gaat niet goed in onze straat. Juist omdat de rechtelijke procedure nog loopt, is het besluit niet definitief. Er is ruimte om opnieuw te kijken en met bewoners in gesprek te gaan over oplossingen. De Algemene Wet Bestuursrecht verplicht de overheid bovendien om een nieuw verzoek te beoordelen als er nieuwe feiten of omstandigheden zijn. Die zijn sinds het negatieve besluit van juni 2024 van de gemeente veelvuldig aangedragen. Door dat niet te doen verschuilt de gemeente zich achter een procedure in plaats van dat ze bewoners beschermt. We vragen het college om die verantwoordelijkheid nu wel te nemen. Wat weerhoudt het college ervan om in gesprek te gaan over haalbare preventieve maatregelen los van de rechtszaak? Deze situatie is oplosbaar. Wat we nodig hebben is bestuurlijke moed en de wil om te luisteren, ook als er een gerechtelijke procedure loopt. Dank u wel.
Dank u wel. U heeft genoemd dat er onder de rechter is een zaak. Dus waarschijnlijk zijn er vragen die niet beantwoord kunnen worden. Maar u heeft nu de gelegenheid om vragen te stellen. Mevrouw Storm.
Dank u wel, voorzitter. En bedankt mevrouw voor het inspreken. En we hebben hier al eerder over gesproken met u. En u staat er heel moedig en rustig bij. Maar ik weet dat het u aan het hart gaat. En niet alleen u, maar ook de hele straat en om de hoek is het ernstig en hardnekkig. En ik ben blij dat u hier staat en dat de raad hier kennis van kan nemen. En dus ik zou ook via dit inspraakmoment toch willen vragen aan het college. Wat mevrouw vraagt, wat weerhoudt de gemeente om haalbare, om toch in gesprek te blijven ondanks zo'n zaak. En het gaat om leefbaarheid van veel mensen. En aan mevrouw nog de vraag, wat u dus denkt, wat verwacht u van de gemeente op dit moment? Ondanks de rechtszaak heeft ze al een beetje gezegd. Maar kunt u dat nog wat nader toelichten? Dank u wel.
Zijn er andere vragen? Of zullen we eerst mevrouw Storm de vraag beantwoorden? Mevrouw Heers.
Dank u wel voor uw vraag. Ik zou graag in gesprek willen met de gemeente. Ik begrijp dat het niet morgen is opgelost, maar helemaal niks doen lost het in ieder geval niet op. En het voelt enorm machteloos dat je eigenlijk continu vraagt om een oplossing. Maar het bos weer in wordt gestuurd met we gaan niks doen, er is geen sprake van overlast. Nou, het laat zien, er is hier een afvaardiging uit de buurt. Het wordt breed gedragen dat er wel overlast is en dat de gemeente dan aangeeft er is geen sprake van overlast. Dat is onbegrijpelijk.
Mevrouw Derks, daarna de heer Verhagen.
Dank u wel voor uw verhaal. Ik heb net als mevrouw Storm eigenlijk niet zozeer een vraag voor de inspreker als wel voor de portefeuillehouder. Ik neem aan dat dat oké is. Ik vroeg me eigenlijk twee dingen af. Ik kan me herinneren dat we in het kader van de fatbike overlast destijds, toen we de jongeren eenmaal in kaart hadden, gesprekken hebben gevoerd met de betreffende jongeren en hun ouders. Ik vroeg me af of we in deze situatie een beetje in kaart hebben waar de overlast vandaan komt en of ook hier er de mogelijkheid is om dit soort gesprekken te voeren. Want volgens mij waren ze in die situatie heel succesvol. En daarnaast vroeg ik me af, volgens mij is er sprake van hetzelfde soort overlast en vernieling bij de speeltuin in Park Meermond. Met enige regelmaat. En volgens mij is daar ook wel links en rechts melding van gemaakt. En ik vroeg me eigenlijk af, is er een rol weggelegd voor bijvoorbeeld jongerenwerk? En zouden we kunnen kijken naar, hebben we genoeg jongerenwerkers? Hebben we er één extra nodig? Moet er 's avonds iemand op het fietsje om met deze groepen in gesprek te gaan? En ik vroeg me eigenlijk af of de portefeuillehouder daar nog een korte toelichting op kan geven.
Geen vraag aan mevrouw Heijers. De heer Verhagen. Daarna de heer De Ruiter.
Ja, ik hoop natuurlijk ook altijd dat zoiets in goed overleg tussen gemeente en omwonenden kan worden opgelost. Dus ik wil het niet alleen even afwachten. Ik weet dat gemeente en alle overheden in het algemeen, zo gauw er een rechtszaak aangespannen is, zeggen van ja, dan stopt het even. En dan vind ik een beetje een straf op het gebruik maken van de juridische procedure. Ik weet dat alle overheden dat doen. Maar of dat nou de beste manier van omgang met bewoners is, weet ik niet. Maar ik heb ook wel een vraag aan u. Stel dat het niet snel opgelost kan worden, zou ik dan een keer een avond, een vrijdagavond, een paar uur langs mogen komen om te kijken hoe erg het echt is? Dat is echt de vraag aan de inspreker.
Mevrouw Heijers.
Dank u wel voor uw vraag. Het is een openbare ruimte, dus u kunt altijd langskomen. De overlast is met name met mooi weer, want in de regen komen de jongeren liever niet. Dus als u een mooie zomeravond uitzoekt, dan weet ik zeker dat u overlast, of tenminste kunt zien wat de overlast is.
De heer De Ruiter.
Wordt geholpen. Heel goed. Even een vraagje aan u, mevrouw. Spreekt over de gemeente heeft geweigerd om in overleg te gaan of het signaal serieus te nemen. Kunt u dat nog iets toelichten? Want ik mag ervan uitgaan dat onze gemeente, college, ambtenarij serieus ingaat op overlastzaken en ook de middelen inzet die daarvoor zijn. En dat betekent handhaving of het jongerenwerkstraatwerk of wat dan. Hebt u daar iets van gezien, ook van de handhaving?
Mevrouw Heijers.
Ja, dank u wel. Jazeker, dit speelt al bijna 10 jaar. Er is gesprek geweest met de gemeente. Er zijn ook verschillende maatregelen genomen. Vanaf jaar 24 is de overlast weer toegenomen. Toen heb ik een handhavingsverzoek ingediend. Omdat is aangegeven dat er geen verdere maatregelen genomen konden worden. Toen is eigenlijk simpelweg aangegeven, er is geen sprake van overlast, dus we nemen geen verdere maatregelen. Daar heb ik bezwaar tegen ingediend. Naar aanleiding van het advies van de bezwaarschriftencommissie heeft er een onderzoek plaatsgevonden. Dat betekende dat er 40 keer een politiewagen is langsgereden. En daarmee is vastgesteld volgens de gemeente dat er geen overlast was, omdat er op de momenten dat de politiewagen langsreed geen overlastgevers aanwezig waren in de speeltuin. Dat neemt niet weg dat ik toen ook in die periode meldingen heb gedaan. Die zijn niet meegenomen door de gemeente omdat ze niet verifieerbaar waren voor de gemeente. Terwijl er meldingen bij de politie zijn gedaan en ook bij de gemeente zelf. En toen is het besluit gehandhaafd of in die zin is aangegeven van we houden ons bij het oorspronkelijke besluit. En daar ben ik toen tegen in beroep gegaan omdat het besluit anders formele rechtskracht had gehad. En dan had ik helemaal geen gesprek meer kunnen voeren met de gemeente.
Als er verder geen vragen zijn, dank u voor het inspreken. En dan mag u plaatsnemen. En dan geef ik het woord aan de heer Binnendijk.
Ja, voorzitter, dank u wel. De inspreker heeft ook al aangegeven, maar ook de heer Vragen. Het ligt momenteel onder de rechter, want mevrouw heeft gebruik gemaakt van haar mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het besluit op bezwaar. Het goede recht om dat te doen. Maar dat betekent nu wel dat in deze specifieke casus de rechter zich daarover nu ook moet buigen. En die ruimte moet de rechter ook hebben. Dat neemt niet weg, en daar ga ik een paar dingen in algemene zin er wel over zeggen, dat de gemeente in de kern open staat voor gesprekken met buurten als daar overlast wordt ervaren van jongeren. Dan vind je bij de gemeente zeker geen dichte deur, sterker nog, dan gaan we met elkaar in gesprek. En dan kijken we samen met de handhaving en de politie of we daar wat aan kunnen doen. Mevrouw heeft daar ook in haar specifieke casus van de Schollevaarlaan het een en ander over gezegd, over de aantal keren dat de politie is langs geweest. Wat wij zien als het gaat om overlastgevende jongeren, en dat heeft ook plaatsgevonden bijvoorbeeld op Park Meermond, dat je uiteindelijk alleen in de handhaving daar de oplossing niet te vinden is. Je zal met elkaar, ik was vandaag nog op een conferentie juist over jongerenwerk en hoe je daar nou mee om zou moeten gaan, ook vanuit perspectief vanuit burgemeesters, Het gaat niet alleen om de handhaving en repressie. Je zal aan de voorkant moeten kijken, wat kan je samen met je jongerenwerk doen als daar jongeren zijn die zich daar bevinden in de openbare ruimte. Niet alleen in die straat, maar ook elders in de gemeente. Dat is wat je denk ik aan de voorkant altijd heeft te prefereren boven het handhaven. Maar als er dan overlast plaatsvindt, als er dan echt overlast plaatsvindt, bel dan altijd de politie op dat moment. Want dan kan er ook een auto gaan rijden en dan kunnen we kijken of er een situatie die op dat moment zich plaatsvindt ook opgelost kan worden. Dat maakt dat wij op dit moment ook niet de jongeren in beeld hebben waar het precies over gaat. En dat maakt de kwestie in dit geval complex. Meer ga ik er ook niet over zeggen, want het is onder de rechter. Maar ik zie de zorg bij de buurt, ik zie de handtekeningen. En dat maakt dat je nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, ook samen weer een weg vooruit zou moeten vinden om te kijken. Want die flessen drank, ik geloof ook niet dat die uit het niets komen. Dus die komen ook van mensen die zich daar bevinden en dat opdrinken op die locatie. Daar ga ik dan maar even vanuit. Dus dat ga ik onder geen beding betwisten. Maar we zullen wel een weg vooruit moeten vinden nadat de rechter uitspraak heeft gedaan. Maar in dit geval wil ik ook voor de gemeente staan die zeer uitgebreid en zorgvuldig dit traject heeft gelopen. Tot zover.
Dank u wel. Ik denk dat het... ik zie mevrouw Storm.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, burgemeester. Ik had nog even een vervolgvraag. Het ligt onder de rechter, maar hoe lang denkt u, als u dat weet, dat het nog duurt? En wat kan er wel? Stel dat duurt nog, nou ja, dat duurt soms heel lang. Wat kunnen de bewoners dan doen? En ja, ik vind het erg dat in deze situatie, meneer Tom de Ruiter, die gebruikte de woorden, ik ga er vanuit dat. Dat zeg ik altijd, alles wat erna komt is niet altijd zo. De bewoners ervaren nu niet dat die steun van de gemeente en dat er wordt opengestaan voor hun zorgen en voor de overlast die zij wel ervaren. En zo'n onderzoek wat ja, dan anders uitpakt. En dat vind ik ernstig en ik hoop dat u ja, wil zorgen op verschillende manieren dat, ja, dat die bewoners niet in de kou staan, want ze zijn er niet alleen bij zonnig weer, ook, op, nou ja, ook nog in dit seizoen. En u zegt in handhaving is alleen is niet de oplossing, maar volgens mij wordt in deze situatie ook weinig handhaving ervaren. En dat als men belt, deze bewoners moeten vaak zelf naar buiten. En dan denk ik dat je stresslevels heel hoog zitten en je ook niet meer kan slapen. Dus ik hoop dat u ondanks de rechtszaak toch de bewoners het gevoel kunt geven of nog een keer praten met de handhavers. Dat ze er niet alleen voor staan. En ik snap dat u daar weinig antwoord op kunt geven. Maar dat wou ik u wel vragen.
De heer Binnendijk.
Een korte reactie. Wat kan je nou als bewoners zeker doen? Ik zou ook adviseren om niet zelf naar buiten te gaan. Want dat kan ook tot hele onaangename confrontaties leiden. Mocht dat zich in die speeltuin plaatsvinden. Dus bel altijd handhaving en of de politie. Daarvoor hebben we ze, om ze ook op die momenten in te zetten. Dus probeer het niet zelf te doen, want ik kan me daar van alles bij voorstellen, ook dat wat u ziet, dat het ontzettend vervelend kan zijn. Maar we hebben juist politie in handhaving om dit voor ons te doen. Om het gesprek dan ook met de mensen die ze dan aantreffen om dat te voeren en te vragen of ze zich elders begeven. Tot zo.
Ik wil dit punt eigenlijk afronden. Want ook omdat het onder de rechter is, wilt u toch het woord, de heer De Ruiter?
Heel even. Het zal niet te lang. Wat ik bedoelde met van ik ga ervan uit, is toch een wat normatieve uitspraak natuurlijk. Hè? In de zin van als gemeente sta je voor je bewoners, dat is één. En gegeven de gerechtelijke procedure, denk ik dat er niets in de weg staat om jongerenwerk, straathoekwerk, toch even een kleine incentief te geven. Van jongens, ga er eens op af. Eigenlijk zouden ze er gewoon al moeten zitten. Wij spreken als ze hun werk goed doen. Maar dat kan ook aan de capaciteit liggen. Dus ik denk dat er veel meer mogelijk is dan blijven wachten.
De heer Binnendijk, dan als laatst.
Het zou ook zonde zijn aan de hand van dit gesprek dat het beeld is dat jeugd- en jongerenwerk niks doet of dat we er niet zijn. Dus er gebeuren ook dingen. Alleen dat is, vind ik nu niet het moment om daar heel uitgebreid op in te gaan.
Dan wil ik daarmee dit punt afronden. Dank u wel. Agenda punt nummer 3. Vaststellen afvalstoffenverordening Heemstede 2025. De huidige afvalstoffenverordening wordt aangepast naar het model van de VNG. De commissie adviseert de Raad over de actualisatie van de verordening. En wat betekent dat? Met het vaststellen van die gewijzigde verordening zal de verordening weer aansluiten op de huidige regelgeving zoals de Omgevingswet. We gaan dit doen in 2 termijnen. En bij deze, de eerste termijn. Daarin kunt u vragen stellen als iets onduidelijk is over het gevraagde besluit. Voorlopig standpunt geven over het voorstel. En of verduidelijkende vragen stellen aan anderen over hun voorlopig standpunt. Mevrouw Derks.
Ik heb een heel korte vraag. Ik begrijp uit het stuk dat er in 2021 al een nieuwe modelverordening van de VNG is gekomen. Dan snap ik dat we niet in het jaar waarop we een verordening hebben vastgesteld meteen een nieuwe verordening gaan opstellen. Maar ik vroeg me wel af waarom we daar dan nu 4 jaar mee hebben gewacht.
De heer De Ruiter.
Ja, ik heb wat meer vragen. Ten volgende. Ten eerste over het besluit. Ik vroeg me af waarom de intrekking van beide verordeningen, de oude verordening en de verordening, hoe heet het ding? Dode huisdieren of zoiets. Waarom die niet in het besluit opgenomen zijn, dat ze ingetrokken worden. Dat maakt het wel zo duidelijk, denk ik. Mijn tweede vraag is van... even zien hoor, waar ik hem heb. Ja, het nieuwe afvalverzamelingssysteem wordt genoemd. Hè, dus een aangepaste uitvoeringsbesluit moet er komen. De eerste vraag is van... Houdt dat een verband met ook de adviezen die zeg maar het voort zijn gekomen uit het burgerberaad en die overgenomen zijn door college en raad? En ik zie geen enkele, en misschien is dat ook niet nodig, maar ik vroeg het even af, waarom er geen linkje is gelegd naar dat zeg maar aangepaste uitvoeringsbesluit. Want ik neem aan dat dat uitvoeringsbesluit gebaseerd is op deze verordening ook. Ik zie daar niets van terug. Dat beveemde mij. En even in het algemeen, maar daar zal het antwoord zeker, maar ik hoor het dan ook graag, ja op zijn van deze verordening staat de uitvoering van de adviezen van, en naar aanleiding van het burgerberaad, staat deze verordening dat niet in de weg, neem ik aan. Maar ik hoor graag daar een ja op. Wat het betekent dat dat wel goed getoetst is aan elkaar. Verder. Iets over de...
Kunt u iets duidelijker in de microfoon?
Nog duidelijker? Jeetje. Ja. Ik probeer het altijd, maar het lukt steeds niet. Nog even over de omhangen van de uitvoeringsregeling. Ik mag ervan uitgaan dat die uitvoeringsregelingen ook weer aangepast worden op deze verordening. Ja, want dat is de basis voor deze, voor die uitvoeringsregelingen. En dan gaat het over zeg maar de aanwijzing besluit, verzamelplaats, dode gezelschappen dieren. En de regels alternatieve afvoermogelijkheden, dode gezelschappen dieren. In zijn algemeenheid, ik mis een toelichting op de verordening. En gezien hoe een en ander geformuleerd is, denk ik van dat, stel dat mensen hem lezen, wel kan helpen om te begrijpen wat er staat. Met name, als ik naar de verordening ga, artikel 7. Even heen.
Heeft u nog meer?
Artikel 8.2. Nou, dat is een prachtig artikel, maar ik hoor graag van hoe ik dat uit moet leggen. Hoe ik dat moet begrijpen. Het is wel een beetje een puzzel. Graag een uitleg daarvan. Verder, bij gescheiden afvalinzameling, artikel 7, mis ik het chemisch afval. Ik vroeg me af waar dat gebleven is. Of moet ik dat verstaan onder het bedrijfsafval? Ik zag in de modelverordening van de VNG dat chemisch afval daar ook doorgestreept was. Dus ik vraag me even af waarom dat gebeurd is. In artikel 11 tot en met 13 wordt gesproken over bedrijfsafval. Ook daar is de verplichting om dat gescheiden in te leveren. Is dat opgenomen in artikel 7, de bedrijfsafval, of zijn dat aparte of andere materialen of stoffen? En dan vraag ik me wel af van welke zijn dat dan? En valt alles daaronder onder bedrijfsafval wat bij de gemeente ingeleverd moet worden of bij het inzamelpunt? Of zijn er ook stoffen die elders ingeleverd moeten worden? Dus wat hoort bij de gemeente als vanuit de verantwoordelijkheid om...
De heer De Ruiter, we kunnen u niet verstaan. En ik heb één opmerking voor u. Technische vragen kunt u het best vooraf stellen.
Ja, maar ik stel ze nu.
En dan worden die ook schriftelijk beantwoord.
Nee, nu,
en ik zou u ook willen vragen om de vragen die u nu nog heeft, om die bondig te houden. Dank u wel.
Ik ben vrij bondig. En ten tweede mag ik hier gewoon de vragen stellen die ik heb.
Dat klopt.
Dat klopt. Dus volgende keer zal ik het weer schriftelijk doen. Nu doe ik het mondeling.
Prima.
Dus ik wil daar geen commentaar op. Er is maar één agendapunt. Dus we hebben al enige tijd ervoor. Lijkt mij zo. Als laatste puntje nog even de communicatie. Er wordt aangegeven, ook in het raadsvoorstel, dat er in het suffertje gecommuniceerd wordt. Met de verwijzing naar, naar deze verordening. En dan denk ik van, is er niet iets meer mogelijk om te communiceren naar de inwoners? En het is voornamelijk natuurlijk een verordening die gaat over de bevoegdheid van de gemeente ook op een aantal punten. Maar er staan ook een aantal inhoudelijke dingen over gescheiden afval, et cetera, et cetera. Dus ik denk dat het een mooie kans is om iets meer duidelijk te maken richting inwoners van, hoe sta je erin als gemeente? Wat is de relatie met duurzaamheid? En mogelijkwijs ook iets van de relatie naar wat het vervolg zal zijn. Wat denkt u daarvan? Dat waren ze.
Dank u wel. De heer Fidel Keita.
Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. We hebben ook een aantal vragen. Kan het college toelichten welke inhoudelijke verschillen er zijn tussen de afvalstofverordening 2021 en de nieuwe verordening? Gaat het om juridische actualisering of beleidsmatige wijzigingen in de uitvoering? En waarom treedt de verordening met terugwerkende kracht in werking per 15 december 2025? Volgens mij las ik ergens dat het de verordening met terugwerkende kracht zou werken. Per 15 december, als ik goed herinner. En laatste vraag, op welke wijze worden inwoners geïnformeerd over eventuele veranderingen? Dankjewel.
Dank u wel, de heer Verhagen.
Ja, de vraag over de waswoordlijst heeft mijn buurman al gesteld. Ik miste niet het klein chemisch afval. Ik denk wel dat GroenLinks gelijk heeft. Waarom staat hij er niet in? Ik miste wel de elektronische apparaten en batterijen. Waarom die niet genoemd zijn? En een gewone feitelijke vraag. Ik weet het antwoord niet. Die dode kadavers, mogen die in de eigen tuin begraven of niet?
Dank u wel. Zijn er nog andere vragen aan het college? Nee, dan geef ik mevrouw Grummel het woord.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, raadsleden, voor alle vragen. En ik hoop dat, ik wil er toch iets over zeggen, dat de heer De Ruit zich niet aangevallen voelt. Maar ik hoor wel een hoop technische vragen in deze commissie. En even vanuit mijn... Je wil altijd iedereen zo goed mogelijk bedienen, maar er zijn hier echt een aantal vragen waar ik echt wel even schriftelijk op terug zou moeten komen waarschijnlijk, omdat ze echt wel vrij gedetailleerd zijn. En het helpt het debat wel als ik dat van tevoren kan doen, want dan kunnen we op een ander niveau het gesprek met elkaar voeren. Dus ik wou dat wel, die oproep wel ondersteunen. Ik begin even met de vraag van de PvdA, want dat is wel echt ook wel een soort hamvraag. Is dit nou een beleidsmatige wijziging of gaat het hier nou om een formaliteit? Dat hebben we getracht ook wel weer te geven in de kernboodschap. En wat ons betreft is dat ook de toelichting waar de heer De Ruiter wel om vroeg. Het is echt een formalisering van... een update van de formele wijze waarop we dingen met elkaar regelen op het gebied van afval. En dan de waswoordlijst neem ik daar gelijk mee van wat zijn dan de veranderingen. Er zijn een aantal artikelen die wat uitgebreider nu zijn weergegeven naar aanleiding van de modelverordening van de VNG. Die staan bij u ook onder het kopje argumenten opgesomd. Zoals artikel 7 en 8. Het gaat ook over de inzamelmiddelen en de voorzieningen. De controle van het aangeboden afval. En het omhangen van die uitvoeringsregeling over die kadavers of dode dieren. Dat zijn echt de wijzigingen die we hier zien in deze nieuwe verordening. Het is dus niet zo dat we hier een hele beleidswijziging vormgeven. Maar het is wel zo dat we even dat burgerberaad hebben afgewacht. Want stel je voor dat daar iets was gezegd wat die verordening heel erg veel zou moeten aanpassen op basis daarvan. Dan hadden we dat mee moeten nemen. En dat was niet het geval. De adviezen van de burgerberaad kunnen op basis van deze verordening worden doorgevoerd. Maar het is niet zo dat als je alsnog wat voor een heel andere keuze maakt, dat dat helemaal niet meer kan. Het sluit ook niks uit. Het is in die zin echt een basis, echt een formalisatie die we vervolgens met z'n allen uit gaan werken in het aangepast uitvoeringsbesluit wat in 2026 volgt. Dat staat ook in de kernboodschap. Even kijken, dan vraagt u nog, moeten de oude regelingen rondom dode dieren niet worden ingetrokken? Dat staat in artikel 24, gelukkig heb ik af en toe wat hulp, want dat had ik anders ook niet geweten, waarin het echt letterlijk staat dat deze worden ingetrokken. U stelt dan nog een aantal vragen, houdt het verband met de burgerberaad, dus... Ja, we hebben er wel op gewacht, maar nee, het is geen beleidswijziging. Er staat hier niet in die zin hele directe uitvoering. Echt, de details gaan we regelen in die uiteindelijke, in dat aangepaste uitvoeringsbesluit. U stelt vragen over bedrijfsafval, chemisch afval. Dat wordt niet in deze verordening geregeld. Dit gaat echt over de inzameling van het huishoudelijke afval. Ik hoor een vraag over waarom worden de elektronische apparaten hier niet genoemd. Volgens mij, oh wel, oké, okay. Nou, wat fijn dat u ook zo ondertussen meeleest. HBB stelde nog een vraag of je nou dode dieren ook in de tuin mag begraven. Met mijn beperkte juridische kennis sluit dit besluit dat wel uit, maar ik ga dat wel voor u checken. Mocht dit toch anders zijn, dan kom ik daar wel schriftelijk bij u op terug. Want volgens mij stellen de artikelen duidelijk dat we het echt op één wijze moeten inzamelen via zelfs het bedrijf of de organisatie daarvoor. Die staat zelfs genoemd. Maar ik wil dat wel dubbel en dwars gecheckt hebben. Dan zijn er een aantal vragen over de communicatie richting inwoners. Deze verordening geeft geen aanleiding om nu een nieuwe communicatie in te zetten. Zometeen, als we eraan toe zijn met dat aangepaste uitvoeringsbesluit, hoe we uiteindelijk de adviezen van het burgerberaad gaan doorvoeren in het dorp. En we gaan echt starten. Vanaf dat moment begint een uitgebreide communicatiecampagne. Ik weet niet of u zich nog herinnert, maar bij de bespreking die we destijds over die adviezen hebben gehad, zat ook een hele uitgebreide communicatieparagraaf. Dus daar zullen we echt volop in moeten zetten. En het fijne was ook dat de burgerberaadsleden hebben aangeboden om blijvend daarbij betrokken te blijven en ook te kijken hoe wij dat doen en daar ook kritisch op mee te kijken. Dus daar zijn we heel blij mee en dat is heel erg belangrijk. Ik geloof dat ik dan bijna alle vragen heb gehad, maar ik word graag als netjes. Dank u wel, voorzitter.
Zijn er nog vervolgvragen? De heer De Ruiters, de naam mevrouw Derks.
Ik mis even het antwoord op het verschil tussen bedrijfsafval en huishoudelijk afval. Hè. Er staat een paragraaf is opgenomen voor bedrijfsafval. Wat moeten we daaronder verstaan? Valt daar het klein chemisch afval, het groot chemisch afval, gevaarlijk afval? Wat valt daaronder? Dat wordt verder, en dat is toch wel een belangrijke, want de vraag is van waar dat terecht komt en wat de verantwoordelijkheid van de gemeente daar is.
Mevrouw Derks.
Ik wil alleen de wethouder even helpen en meegeven voor iedereen die nu live zit te kijken en na deze vergadering een schep op wil pakken om zijn hamster te begraven. In artikel 19a, lid 6, sub d, staat dat het is toegestaan om je kleine huisdier te begraven op je eigen grond. Dus dan weet u dat allemaal.
Dank u wel voor die informatie. Zijn er nog andere volgvragen? Dan geef ik weer het woord aan mevrouw Grummel.
Dank u wel, voorzitter. Het wegbrengen en het verwerken van afval door ondernemers is de verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf. Wij kunnen wel regels stellen ten aanzien van bijvoorbeeld tijdstippen van laten ophalen en et cetera. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat ondernemers een andere verwerker kiezen dan de gemeente. Dat kan. Maar wij gaan daar niet over. Dat is de verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf. Dus dat is hierin ook niet geregeld. Dus ik vind het ook een beetje lastig om daar dus heel veel vragen over te beantwoorden. Dat is niet in deze verordening geregeld. Dank u wel, voorzitter. Oh, ik had nog één vraag wel. Dat is wel fijn dat ik af en toe geholpen word. Het moment van publiceren. De PvdA stelde daar een vraag over die 15 december. Als we eind november dit in de raad vaststellen, dan is 15 december het moment van publicatie. Dus vandaar dat die datum erin staat. Fijn dat ik dat ook nog kon ophelden. En op de begrafenishel van als het niet klopt, dan kom ik daar ook nog een keer schriftelijk om te bevestigen wat het juiste antwoord is. Dank u wel, voorzitter.
Dan wil ik graag naar de tweede termijn. In de tweede termijn hoor ik graag wat uw standpunt is en kunt u in debat om gedeelde standpunten te ontdekken. Wie kan ik het woord geven? Mevrouw Bakshian.
Dank u wel, voorzitter. Voor VVD is het hamerstuk.
Mevrouw Derks.
Voor D66 ook.
De heer Van der Weijden.
Dank voorzitter. Ja, CDA is ook blij met de voorgestelde verordening hamerstuk.
Voor GroenLinks geen hamerstuk.
De heer De Ruiter.
Voor GroenLinks geen hamerstuk.
Geen hamerstuk. Het is een bespreekpunt. En wat wilt u bespreken? Meneer De Ruiter, wat wilt u precies bespreken in de raad?
Sorry. Het over bedrijfsafval, kijk, het staat onder hoofdstuk 3, artikel 11 tot en met 13. Dus we hebben wel degelijk daar iets mee te maken als gemeente. Dus ja, ik vind dat een onduidelijk antwoord van. Dat is niet van ons als gemeente. Dus daar wil ik even met mijn collega's in de fractie over doorspreken wat we daarmee doen.
Dank u wel. De heer Vragen.
De wethouder heeft toegezegd dat er een waswoordlijst komt. Begrijp ik. Die zou ik in ieder geval wel graag hebben. En ik zat heel de tijd te switchen tussen de verordening 21 en 25 en daardoor pak ik steeds de verkeerde. Ik mis nog steeds het klein chemisch afval en elektronisch, ook al had ik net gezegd dat ik dat niet miste, maar dat mis ik dus toch weer wel. Maar als daar een goed antwoord op komt, en dan hoop ik dat ik nu wel in de goede verordening zit te kijken, dan is het wat ons betreft wel een hamerpunt. Maar ik heb wel graag dus die twee antwoorden en een waswoordlijst.
De waswoordlijst is niet toegezegd. U kunt het wel om vragen natuurlijk. Ja. Wilt u daar nog op reageren, mevrouw Grummel?
Nou, wat ik erover. Ik kan herhalen wat ik erover gezegd heb, maar ik weet niet of dat voldoende is. In het raadsvoorstel staat onder argumenten staat eigenlijk de waswoordlijst. Er staan 1, 2, 3, 4, 5, 6 artikelen die zijn gewijzigd naar aanleiding van. Nou ja, deze nieuwe verordening. Maar ik wil dat best nog een keer op een rijtje zetten, maar het lijkt me een beetje onnodig dan. Dank u wel.
De heer Vragen.
Maar om maar één voorbeeld te geven, waarom daar klein chemisch afval en elektronisch apparaten niet meer in staan, wordt daar volgens mij niet in uitgelegd. En dan ga ik twijfelen.
Mevrouw Grummel.
Voorzitter, als ik daar schriftelijk op terug mag komen, maar dan is dat op dat specifieke punt. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. De heer Vidal Keta.
Dank u wel, voorzitter. Voor PvdA Amersfoort.
Dank u wel. Kan ik nog geen andere opmerkingen? We stellen dus vast dat het een bespreekpunt wordt op verzoek van GroenLinks. De kwestie bedrijfsafval. Er zijn toezeggingen gedaan om begraven huisdieren in eigen tuin, om daar schriftelijk misschien nog op terug te komen. En chemisch afval en elektronische apparaten, hoe daarmee om te gaan, wordt ook op teruggekomen. Dank u wel. Daarmee is punt 3 afgesloten. Gaan we naar agenda punt 4. Zoals besproken zijn de bedragen niet geïndexeerd, maar kunnen we het punt wel bespreken met uitzondering van de bedragen. En dat gaan we ook weer doen in twee termijnen. Wie kan ik als eerste het woord geven in de eerste termijn? Dat is de heer Nielen.
Dank u wel. Het lijkt me allemaal niet zo heel ingewikkeld, maar ik vroeg me ten eerste af, waarom spreken we over toeristenbelasting en niet over verblijfsbelasting? Dat lijkt me wat generieker. Realiseer me wel dat wij ooit in de kadernota discussies hadden over toeristenbelasting, maar verblijfsbelasting lijkt mij iets neutraler. Dus wellicht is dat een suggestie om mee te nemen, dus ik vraag me af of dat de mogelijkheid is. Ook omdat we nu heel specifiek arbeidsmigranten uitsluiten. Maar wat is een arbeidsmigrant? Misschien dat u me daar iets meer duiding, dat de wethouder daar iets meer duiding op kan geven. Ik sliep zelf vannacht in een hotel in Amsterdam, omdat ik daar aan het werk was, tot gisteravond laat en vanochtend vroeg weer mocht beginnen. En ik ga ervan uit dat dat hotel voor mij gewoon toeristenbelasting heeft afgedragen. Of waarschijnlijk noemen ze het ook verblijfsbelasting. En ik heb vanochtend heel vroeg ook daadwerkelijk een wandelingetje gemaakt in Durgerdam. Dus ik heb ook genoten van de faciliteiten van de gemeente. Maar zo weet ik dat er in het dorp aanbieders zijn van via Airbnb van slaapplekken. Voor mensen die hier gewoon een week of wat moeten werken omdat ze een klusje doen. Niet noodzakelijkerwijs in Heemstede, maar wel in de omgeving. Dus ik vraag mij af of de definitie van arbeidsmigranten, daar hoor ik graag wat de wethouder daaronder vangt. En zo ook de doelmatigheid rondom het heffen van toeristenbelasting voor passanten. Ik krijg de indruk, het gaat niet om veel geld, maar het kan gewoon in tarief volgens mij gestopt worden. Net zoals iedereen die hier een nachtje slaapt via een Airbnb of een hotel. Ik weet niet eens of we een hotel hebben hier in het dorp. En dan moet de uitbater daar ook gewoon voor zorgen. Dus ik begrijp de uitzondering niet. Zeker niet, omdat als het onbillijk is, u ook gebruik kunt maken van de hardheidsclausule die in de regeling staat. Dus waarom neemt u dit specifiek en apart op? Dat zijn mijn vragen. Dank u wel.
Mevrouw Storm.
Dank u wel, voorzitter. We hadden wat soortgelijke vragen zoals de heer Nielen had. Als iemand 5 dagen hier timmerwerk komt doen of hoe zit het eigenlijk met een expat? En ja, als je ergens anders moet betalen, waarom dan hier niet betalen? Over de definitie, die staat wel in het stuk, in het besluit. En dan is het personen die zich tijdelijk in Nederland hebben gevestigd om gedurende hun verblijf beroeps- of bedrijfsmatige werkzaamheden te verrichten voor of in opdracht van andere arbeidsmigranten. Maar ja, dat kun je op allerlei andere manieren opvatten. Maar ik denk dat er meer mensen in de tuinbouw bedoeld worden. Maar we vroegen ons ook af, waarom is dit eigenlijk allemaal en is het nodig? En zijn er bij jullie discussies geweest over het grijze gebied? Van ja, moet je dan ook dit of dat, die categorie werkende zo zien? En moeten we misschien wel gewoon wat heffen? Dank u wel.
De heer Fidel Keta.
Dank u wel, voorzitter. Kunt u even toelichten hoe dit voorstel zich verhoudt met de motie laat toeristen meebetalen? Is het overwogen om een laag tarief te behouden in plaats van volledige vrijstelling? Met betrekking tot de uitvoering. De opbrengst uit de havens was beperkt. Uit mijn hoofd in 2024 was nog geen 530 euro. Toch is er een administratief systeem ontwikkeld voor registraties en inning. Wat heeft dat systeem gekost en hoe voorkomen wij dat wij volgend jaar opnieuw een aanpassing moeten doen? Even kijken. Over de BPR, basisregistraties personen. Arbeidsmigranten staan vaak niet in het BPR, omdat zij tijdelijk in Nederland werken. Hoe zorgt het college dat de vrijstelling praktisch uitvoerbaar is zonder misbruik of verwarring bij andere tijdelijke vormen van bedrijven? Dank u wel.
De heer Vragen.
De motivering van het college is, en dan lees ik even letterlijk voor, het doel van de verordening was om overnachtingen in hotels en bed en breakfasts te belasten. En hierbij is niet gedacht aan het belasten van passanten van havens en aan arbeidsmigranten. Volgens mij was het doel anders, namelijk het eerlijk verdelen van de kosten die de gemeente Heemstede maakt voor allerlei voorzieningen en waarvan ook andere mensen profiteren. Waarvoor we bijvoorbeeld van het Rijk geen geld in het gemeentefonds krijgen en ook geen OZB. Dus het ligt net iets anders dan alleen het doel was hotels en B&B. Nee, het doel was iedereen. Daar hoor ik graag een reactie op. Bij die havens, er zijn andere gemeenten die havens uitzonderen voor toeristenbelasting. Maar dan als alternatief verhogen ze wel het lichtgeld. En dan hoeven de mensen die daar komen maar één keer te betalen, namelijk het hogere lichtgeld. Maar hebben wij het lichtgeld voor de havens verhoogd met bijvoorbeeld een tientje per nacht, 2 keer die 5 euro bij de invoering van de toeristenbelasting, of hebben we dat niet gedaan? Dat vind ik voor die havens wel een relevante afweging. En overigens het argument dat het lichtgeld verdubbelt vind ik niet zo sterk, want dat betekent alleen maar dat het lichtgeld erg laag is. En volgens mij hoeven we niet zoveel medelijden te hebben met mensen die overnachten in boten. Financieel in ieder geval. Dan even die arbeidsmigranten. Daar schrijft het college: arbeidsmigranten betalen indirect mee aan lokale lasten door huur, energiekosten en werkgeversbijdragen. Ja, welk deel daarvan krijgt de gemeente?
Zijn er nog andere vragen aan het college? Zo nee, dan geef ik het woord aan mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eens even kijken, verordening toeristenbelasting. Is het een toeristenbelasting of een verblijfsbelasting? We hebben natuurlijk ooit gekozen, denk naar aanleiding van de motie, voor het woord toeristenbelasting. Daar zouden we natuurlijk ook een wijziging in de titel van kunnen maken. Dan zou ik willen voorstellen om dat niet per 1 januari 26, maar 27 te doen, omdat de stukken van de belastingverordening al reeds in uw bezit zijn. Dus dat lijkt me een ingewikkelde exercitie om dat nog eventjes te veranderen. Maar ik zie daar geen enkel bezwaar tegen, tenzij daar juridische gronden voor zijn, dat daar iets anders voor geïnterpreteerd wordt. Dus dat zou ik dan even moeten navragen. En dan, wat zijn arbeidsmigranten? En dat is eigenlijk eentje die bij veel mensen eigenlijk opkomt. Waarom noemen we die nu apart? Wat is nou de definitie? Over wie gaat het hier nu? Op welke manier dragen ze bij? Arbeidsmigranten is hier in de regio op zich wel een item, maar bij ons in het dorp eigenlijk niet. Er zijn weinig bedrijven waarvan wij weten dat ze werken met arbeidsmigranten. En die bedrijven waarvan we het weten dat zij dat doen, die hebben het vaak goed geregeld, omdat ze weten waar die mensen gehuisvest zijn en bij wie en hoe dat geregeld is. Dus op zich is er bij ons, zijn er geen meldingen van arbeidsmigranten dat die ergens wonen op een plek waar het niet prettig is, of dat we überhaupt weten dat ze er zijn. En wie zijn dat dan? Ja, dat zijn inderdaad mensen die dus hun land verlaten en dan hier komen werken en dus tijdelijk in Nederland zitten en niet ingeschreven worden in onze registratiesystemen. Dat zijn de mensen die wij op dit moment als arbeidsmigranten betitelen. Dan de passanten. Kan dat in het tarief? We maken hier een onderscheid tussen twee soorten mensen in die boten. Je hebt de mensen die echt als passant in de haven bij ons slapen. Dat zijn er buitengewoon weinig. En we hebben de mensen die in de jachthavens liggen. En eigenlijk is die jachthavens de aanleiding geweest van deze aanpassing. Omdat daar natuurlijk nog wel eens mensen logeren. Omdat dat hun eigen boot is. Die komen dan aan, slapen ze er en gaan ze varen. En als ze terugkomen moeten ze weer schoonmaken, blijven ze weer liggen. Dat is een hele lastige groep om dat in kaart te brengen. Dan moeten wij dus, die jachthavens zijn verpacht, we hebben er twee in Heemstede. En dan zou dus die jachthaven dat allemaal in kaart moeten gaan brengen en in rekening moeten gaan brengen. Dan hebben we het over een behoorlijke administratieve belasting, overregulering in mijn ogen van het systeem, wat heel weinig geld gaat opleveren. En daarom hebben we gezegd, laten we die gewoon nu buiten beschouwing laten. Die mensen die betalen hun geld aan de jachthaven, die betalen weer pacht aan ons. En op die manier krijgen wij onze inkomsten uit die groep. En datzelfde geldt ook voor de mensen in de passantenhaven. Als we daar een heel systeem voor moeten opzetten, moeten we heel veel geld investeren voor een relatief kleine opbrengst. En als we het zeggen, we willen doelmatig aan de slag gaan, zou dit overregulering zijn van onze middelen. Het systeem waar de PvdA naar vroeg, is nog niet in werking. Wij verwachten vanuit in 2026 dat er vanuit Europa wetgeving komt met betrekking tot het hebben van een B&B en mensen laten slapen. En daar komt een registratiesysteem mee. En dat systeem, daar wachten wij dus op totdat Europa dat heeft en wij dat mee kunnen nemen en kunnen laten invoeren hier bij ons in het gemeentehuis en rechtstreeks bij de platforms die dus ook hun huizen en woningen aanbieden. En op die manier kunnen we dus heel makkelijk die registratie doen en ook de handhaving. Want we kunnen alles natuurlijk helemaal dicht timmeren en iedereen laten betalen in de hoop dat we 5 tot 10 euro per nacht extra kunnen vangen van mensen die er nu zijn. Maar we kunnen het op dit moment ook niet handhaven. Dus wij wachten graag op dat systeem, zodat je dan automatisch dat bericht krijgt hoe dat werkt. Ja, en hoe kan je zorgen dat mensen geen misbruik maken? Dat blijft natuurlijk altijd een hele lastige. En ergens moeten we denk ik ook vanuit vertrouwen richting inwoners te werk gaan. Wij kunnen niet als een Big Brother alles dicht timmeren en zorgen dat alles gezien wordt wat er gedaan wordt in het dorp. Ik denk niet dat dat past bij het dorp dat wij willen zijn. Wij hopen natuurlijk dat mensen die een Airbnb hebben, die daar geld mee verdienen, ook zo fatsoenlijk zijn om nu gewoon aan te melden als zij toeristen hebben en dat ze de toeristenbelasting heffen. En daar waar straks het registratiesysteem er is, zal dat ondervangen worden. Dan HBB, ja, wat is nou het doel? En ik denk dat u daar een waar woord spreekt, meneer Verhagen. Het gaat uiteindelijk om dat we natuurlijk de kosten eerlijk willen verdelen over de mensen die gebruik maken van onze voorzieningen. En dat gaat verder dan alleen de stoepen. Het gaat natuurlijk over alles wat wij hier met z'n allen optuigen. Daar hebben we natuurlijk die toeristenbelasting voor ingesteld. En eigenlijk is er nu maar één grote partij in Heemstede die dat ook netjes afdraagt, omdat die als hotel geregistreerd staat. En verder hebben we er niet zoveel. Er komt er nu nog eentje op de binnenweg bij. En we hopen dat die partijen, daar hebben we direct contact mee. Oh, er wordt heel verbaasd gekeken, maar er wordt op dit moment gewerkt aan een B&B op de binnenweg. En we hopen dat die mensen, die zullen dus veel frequenter gasten ontvangen. En die maken ook gebruik van de voorzieningen. Dus ik ben het eens met uw opmerking. Wat is nou eigenlijk het doel van toeristenbelasting? Het lichtgeld is niet substantieel verhoogd om daarmee die toeristenbelasting af te dekken. Ik heb het al uitgelegd over de pacht. En uw opmerking over de arbeidsmigranten die al meebetalen. Dan moet ik u even zoeken, want die kon ik niet meteen vinden. OZB, hoor, krijg ik hier. Waar staat die? Ah, ja. Ik snap hem. De gedachte is, als mensen huur betalen, betaal je automatisch mee via de OZB, omdat de verhuurder natuurlijk dan die bijdrage levert via de OZB. Dus daar zit die bijdrage die arbeidsmigranten indirect betalen. Die is misschien wel wat cryptisch. Volgens mij heb ik dan alle vragen gehad, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Storm.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had een korte vraag nog over de definitie, want u omschrijft hem eigenlijk anders dan er staat. Want u zegt het gaat om mensen die niet in onze systemen worden geregistreerd. Want zo staat het niet in de definitie in het stuk, want die kun je ook nog steeds lezen als een expat die tijdelijk in Nederland is gevestigd en ja, zich wel misschien geregistreerd. Dus is dat nog aan te scherpen tot wat u precies bedoelt?
Zijn er nog andere vervolgvragen? Zo nee, dan mevrouw De Wit.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan ben ik even confuus. Kijkt u naar het raadsvoorstel of kijkt u in de verordening zelf?
Mevrouw De Wit.
Ja, ik zie hem. Hij staat inderdaad in de verordening anders omschreven dan wij in het raadsvoorstel zelf hebben. Daar hebben we hem uitgebreid met die mensen van de BRP. Want het is natuurlijk niet zo dat een expat vrijgesteld is. Ja, die is wel vrijgesteld van toeristenbelasting. Omdat over het algemeen een expat die in Nederland komt, hier of een huis huurt of een huis koopt en daarmee ingeschreven wordt in de in het systeem, in onze administratie, en daarmee automatisch in de OZB niet huurders, niet eigenaren terechtkomt. Dus die dragen op een andere manier bij aan onze samenleving.
Dank u wel. Verder geen vervolgvragen zijn. Wil ik graag naar de tweede termijn. Dan kunt u uw mening geven over wat er nu voor ligt. De heer Nielen.
Voor ons hoeven we hier verder geen discussie meer over te voeren en is het prima zo.
Dank u wel, meneer Van der Weijden.
Dank voorzitter, ook voor het CDA's ten hamerstuk.
De heer Fidel Keita.
Dank voorzitter, ook voor PvdA is hamerstuk.
De heer De Ruiter.
Ook voor GroenLinks hamerstuk.
Mevrouw Storm.
Dank u wel, voorzitter. Goed dat we het even hebben besproken, maar wat ons betreft kan het dan ook een hamerstuk zijn.
Dank u wel. De heer Vragen.
Als je 5 partijen gehad hebt. Ik wil er op zijn minst even over nadenken of dat we er. En wellicht stemmen we tegen. Ik vind eigenlijk nog steeds dat mensen in havens gewoon wel toeristenbelasting moeten betalen. Ik heb geen enkele reden om die uit te zonderen. En ik heb ook juist argumenten hier meer gehoord om ze wel te laten betalen. Bijvoorbeeld het argument van D66, er is desnoods nog een hardheidsclausule. Ik vind het ook sowieso wel prettig dat de verhuurder, of dat dat de vereniging is of wie dan ook van de haven, een beetje registreert wie er is. Lijkt me bijvoorbeeld ook bij calamiteiten wel nuttig om te weten of dat de mensen in een boot overnachten of niet. En als je dat toch registreert voor een eigen veiligheid en voor de veiligheid van de haven en de mensen, dan kun je er ook wel toeristenbelasting over betalen. Arbeidsmigranten komt in Heemstede er niet voor, dus dat maakt me niet zoveel uit. Maar die mensen in havens, ik hoor ook dat er best wel 's avonds laat veel gedoe over is. Dus ik heb eigenlijk niet de neiging om die uit te willen zonderen. Dus in ieder geval willen we er even over stemmen en misschien beperken we het tot een stemverklaring. Dan moet ik met mijn fractie overleggen.
Ja, dit punt zal dan in de raad van december worden behandeld. Is dus een bespreekpunt van de HBB, haven, toeristenbelasting. En er zijn nog bedenkingen over de naam toeristenbelasting of verblijfsbelasting. En dat kan per 1 januari 2017 bij voorkeur gewijzigd worden als daar behoefte aan is. Daarmee wil ik dit punt afronden en gaan we naar punt 5. Dit punt, punt 5, ratten in Heemstede, is op verzoek van HBB op de agenda gekomen. Er zijn technische vragen over gesteld. Daar zijn ook antwoorden op gekomen. En de fractie van HBB heeft nog vervolgvragen erover. De heer Van Lokeren, campagne.
Dank u wel, voorzitter. We hebben die vraag gesteld omdat bewoners in Heemstede in toenemende mate last hebben van ratten. Ratten in Heemstede lijkt een beetje van onzinnig. En ik lees het ook een beetje uit de antwoorden van de gemeente dat het nogal gebagatelliseerd wordt. En ik zei. Er staat bijvoorbeeld in een van de antwoorden, in de stedelijke omgeving is het normaal dat er ratten zijn. Ja, het is daarom lastig om vanuit het aantal meldingen op te maken of het overlast is of een plaag. Je hoeft maar even naar de buurgemeente te kijken, want dat is een van die grote steden waar het over gaat. Dat is de gemeente Haarlem. Gemeente Haarlem is het een enorme plaag. En die plaag wordt ook benoemd, die is in radio geweest, in de kranten is die geweest, Noord-Hollands Dagblad, in het Haarlems Dagblad. Er is een enorme plaag. Helaas is het zo dat ratten de gemeentegrenzen niet kennen en dus ook gewoon naar Heemstede lopen. En die toenemende mate van rattenoverlast, die komt dan ook meestal voor, heb ik het gevoel, in de noordelijke delen van Heemstede. Ik weet dat Haarlem daar heel fanatiek is en ook een heel groot bedrag voor uittrekt om die ratten te bestrijden. Afgelopen 5 jaar 2 ton per jaar, het laatste jaar 5 ton wordt er uitgetrokken. Ik vroeg me even af, in een vervolgvraag ook, of gemeente Heemstede ook geld uittrekt om de ratten te bestrijden. Dat is één vraag. Dan gaat het over, dan heb ik een staartje gekregen in de antwoorden van die overlast, 11 in januari, februari 30 en dan weer heel weinig. Ja, daar kan ik ook een verklaring over geven. Volgens mij is dat vele malen hoger, want een heleboel mensen na 1 of 2 keer melden, stop je wel met melden, want dan heb je er wel weer genoeg meldingen gedaan. En ik weet dat ook hetzelfde geldt voor Haarlem. Daar is het aantal meldingen 680 geweest, Maar daar geldt hetzelfde ook voor. Die meldingen stoppen op een gegeven moment. Die melden, mensen die altijd melden, die gaan niet nog vaker melden. En overigens is dit een stukje uit eigen ervaring ook. Tweede is dat de meldingen, er is een brief gestuurd naar de bewoners bijvoorbeeld van de Rembrandtlaan omgeving, waar echt ontzettend overlast was. En daar gaan ze onderzoeken of het uit de riolen komt en wat je er tegen kan doen. Dat zakken afval wegzetten en zo. Maar die hebben we niet in onze schulden. We hebben alleen maar van die bakken, dus daar gaat het niet om. En verder hebben we daar ook verder geen problemen mee. En alleen ik wil wat graag meer wat praktische handvatten hebben van de gemeente. Om daar iets mee te doen. Want dit is alleen maar theorie. En dat is wat kunnen we. Ja, eigen grond, dan moet je het zelf maar regelen. En bel maar iemand op. En ja, je kent Google. Als je googelt rattenbestrijding, komt er bovenaan altijd een heel fijn bedrijfje wat voor €800 jou een val neerzet. Dat is ook niet de bedoeling. Haarlem. Maar ook gemeente Bloemendaal, die hebben daar een vaste rattenbestrijder voor. Die, waar ze ook aanbieden aan de bewoners om die 1 keer of 3 keer zelfs gratis het probleem te bekijken. En te helpen de bewoners op te lossen. Ik zou het ontzettend fijn vinden als de gemeente Heemstede dat ook zou doen. Ratten lopen trouwens niet alleen in de straat en in de tuin, maar ook bij ons op de zolders. En dat is minder gezellig, vind ik het persoonlijk, moet ik eerlijk zeggen. Dat zorgt ook. Slaafgebrek hier en daar. Dus dat even op dit moment. Ik had nog. Even kijken hoor. Wat hebben we nog meer? Dus even mijn punt. Ik kom zo even verder.
Mevrouw Derks.
Dank u wel, voorzitter. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het een beetje lastig vind om te onderscheiden of mijn buurman spreekt namens de inwoners van de gemeente Heemstede of namens zichzelf en zijn buren. Want in dat kader vroeg ik me af of de wethouder misschien voor mij kan verduidelijken. Er wordt gemeld dat er inspecties worden gedaan op het gemeentelijk riool. Dus allicht kan de wethouder nog iets nader uitleggen in hoeverre deze rattenplaag ook daadwerkelijk komt door dingen die door de gemeente opgelost en gedaan zouden moeten worden. Of in hoeverre het hier toch gaat om inwoners die zelf meer zouden moeten doen, zoals ook in de antwoorden staat. Want nu staat het iets kort uitgelegd, maar allicht heeft de wethouder daar een iets uitgebreidere toelichting op.
Mevrouw Storm.
Dank u wel, voorzitter. Ja, en ik denk ook ten aanzien van de bestrijding, je hebt de ongediertebestrijding en je hebt hoe zit het met het riool. En dat zijn ook verschillende soorten mensen die je dan nodig hebt. Want ik had nog even gebeld met een mevrouw op de Esdoornkade, waarvan ik weet dat zij ratten had gehad en ze vertelde dat ze de gemeente had gebeld. Die kwam vriendelijk langs. Die gaf haar 2 muizenvallen. De ratten hebben daar vriendelijk van gegeten en zijn doorgegaan met hun bezigheden. En dus misschien ze hoeven dat niet meer te doen, want ja, dat werkt niet echt, denk ik. En het was op haar eigen terrein en ze heeft een voortuintje. Dus kennelijk zonder voortuintje is het wel aan de gemeente, vroeg ik me af. Maar zij moest dus iemand inhuren, de loodgieter, die dus in die buizen de gaten ging doen. En platen kostte €1000. Gelukkig kon zij dat betalen, maar het gaf haar heel veel stress. En andere mensen, ook met een koophuis, kunnen dat niet altijd betalen. Dus ik vroeg me ook af van, is er in gevallen wat hulp mogelijk? Of in ieder geval een advies voor een vaste bestrijder? Want je weet niet waar je moet beginnen inderdaad. Wie moet je hebben of loodgieter? En zij is weduwe en vindt het al heel moeilijk. Ja, waar moet je in godsnaam beginnen? En zij zei ook nog, is er aandacht wat er wel op de binnenweg en op andere plekken bedrijfsafval, wat vaak vroeg wordt neergezet en open gaat, dat ze ook niet meehelpen. En ik zag wel dat het redelijk goed op de site staat dit keer gelukkig, maar dus niet, ja, wat moet ik nou doen als ik geen idee heb wie ik dan moet hebben aan bedrijf? Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er nog? De heer Van Lokeren, campagne.
Nog één vervolgvraag aan het college. Is preventie beter dan de bestrijding achteraf? Kunnen wij daar de bewoners bij helpen? In het algemeen, niet mijzelf, maar alle bewoners in Heemstede. Door heel duidelijk voorlichting zowel voor, via onze site als desnoods huis- en huisbrieven om te kijken wat we daar aan kunnen doen. En wat is er een budget voor binnen de gemeente die deze rattenplaag, plaag is het ook, kan bestrijden? Is er, welk budget is daarvoor? Is er, wordt er geld voor uitgetrokken?
Dank u wel, de heer De Ruiter.
Nou, mocht er een plaag zijn en moeten de ratten bestreden worden, dan opteer ik wel voor een wat ratvriendelijke benadering. Dus geen gif, mag ook niet meer, geloof ik. En klemmen, et cetera, laten we dat alsjeblieft vermijden. Maar er zijn organisaties die de beesten netjes neerschieten, in één keer dood. Is natuurlijk niet heel leuk voor de rat, maar het is niet anders. Maar hij lijdt niet, of zij lijdt niet, hè. Het kan ook een zij zijn. Ik geloof dat ze in een van de gemeenten in Brabant hebben ze daar ervaring mee. Het is ook een experiment geweest, dus dat was vrij positief. Maar goed, dan hebben we het over bestrijding, niet over preventie. Bij preventie denk ik toch ook wel weer even aan de afvalverordening en de communicatie erover. Het gaat toch ook over hygiëne op straat, et cetera. Maar daar is genoeg over gezegd, denk ik.
De heer Van Lokeren, campagne.
Nog één klein dingetje. De gemeente Haarlem heeft smartvallen die ze overal plaatsen in de wijken waar het zwaarste overlast of waar de plaag het grootste is. De laatste plaatsing vindt plaats in de wijk Zuiderhoutkwartier, oftewel de wijk die grenst aan Heemstede. Daar zijn nu al die smartvallen geplaatst.
De heer De Ruiter.
Even regen. Ik vraag van, en werkt het? Want plaatsen en werken zijn twee verschillende dingen.
De heer Van Lokeren, campagne.
Zover ik het heb kunnen lezen in alle berichtgevingen over de gemeente Haarlem werkt dat heel erg goed. En die van de laatste, van de Zuiderhoutkwartier, heb ik verder, is er nog geen resultaat over bekend, zover ik heb kunnen vinden.
Ik zou graag het woord aan mevrouw De Wit willen geven. Voor. Sorry, mevrouw Grummel.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben onze bordjes niet voor staan, dus dat brengt natuurlijk verwarring, dat snap ik. Ten eerste, ik hoor iemand zeggen van ja, het lijkt wel of de gemeente in haar beantwoording van vragen op de van de HBW of het probleem gebagatelliseerd wordt. Nou, dat is, als dat zo overkomt, dat is niet zo bedoeld. Het wordt zeker heel serieus genomen als inwoners zich melden met een rattenprobleem, laat ik het zo zeggen. Even in volgorde wat we doen. Wat heel ingewikkeld is aan deze problematiek is dat het vaak best wel lastig te achterhalen is waar het euvel zit. En daarin is het echt van belang dat we als gemeente samenwerken met inwoners en corporaties om te kijken als er iets aan de hand is wat we kunnen doen. En wat we doen over het algemeen is er, als er een persoon zich meldt en het over een specifieke melding gaat rondom het huis. En daarmee bedoel ik als je een rat gewoon op straat hebt zien lopen, dat is een beetje lastig actie ondernemen. Maar als het wel vrij specifiek is, dan beginnen we ten eerste met dingen die je zelf kan doen. En daar geven we informatie over, onder andere via de website. U kunt dat ook volgen. Zijn er meer meldingen in een omgeving, dan gaan we ook daadwerkelijk kijken. Dan gaan we eerst zelf een schouw doen van oké, zien wij dat in de openbare ruimte wellicht bijvoorbeeld een probleem is met het riool. Maar ik zeg niet voor niks dat het een kwestie is van inwoners en gemeente gezamenlijk, want het kan ook wel degelijk een oorzaak hebben in de eigen ruimte rondom het huis. U noemde geloof ik afval, maar er zijn nog veel meer voorbeelden. Zo heb ik geleerd dat op het moment dat je een fruitboom in je tuin hebt en je laat het fruit liggen op de grond, dat daar ratten op af kunnen komen. Woon je naast het water, is de kans groot dat er ratten in de buurt zijn. Maar Wat ook zo is, en daar komen wij wel aan bod als gemeente, is als er een probleem is in het riool, dat daar het rattenprobleem vandaan komt. Dat kan op je eigen grond zijn, dan zou je daar iets aan moeten doen. Maar zodra dat in de openbare ruimte is en wij constateren dat, dan gaan wij aan de slag. Als er een grootschalig probleem is, dan betrekken we daar ook een ongediertebestrijder bij. Ik hoor iets al over smartvallen. Die werken inderdaad met de methodes die op dit moment mogen hier in Heemstede. In het algemeen vergif mag überhaupt niet meer. Hier in gemeente mag je niet afschieten. Het was overigens ook een wending die ik niet had verwacht. Maar we werken wel met speciale vallen. Ik herken het voorbeeld van de muizenvallen niet. Dat weet ik niet precies hoe dat zit. Maar ik weet wel voorbeelden van vallen waar een rat echt in terechtkomt omdat hij opgesloten zit. Dus het is echt een kwestie van kijken, informeren over wat inwoners zelf kunnen doen. Kijken of het in de openbare ruimte is of op eigen terrein. Wat kunnen we vervolgens doen? En inderdaad advies geven dat als het om je eigen omgeving gaat, wie je daar ook bij in zou moeten schakelen. Ook dat staat op de website. U stelt ook een aantal vragen over onze voorlichting daarover. We hebben best wel een duidelijke website, maar die kan nog wel verbeterd worden. Daar zijn we nu mee bezig. Ook met informatie wie zou je moeten benaderen. Want het is een hele terechte vraag als iemand alleen is of dat lastig vindt. Je moet wel weten waar je naartoe moet. Dan zijn er nog een aantal vragen over het afval gesteld. Inderdaad, zwerfafval is problematisch. We werken op de binnenweg met zakken. Daar zal het ook nog vaker voorkomen. Niet alleen voor ratten, maar om allerlei redenen. We hebben ook met onze gesprekken over het burgerberaad hebben we het gehad over de inzet van de afvalcoaches. En in zijn algemeenheid is het zo geregeld dat als we iemand zouden betrappen of bijplaatsen of wat dan ook, dan is iemand ook gewoon strafbaar. Maar je mag niet bijplaatsen. Dus dat doen we aan de kant van afval. Dan stelt HW de terechte vraag, gaat het om preventie? Of is het beter om aan preventie te werken of in bestrijding achteraf? Ja, dat eerste is natuurlijk wel het geval. Dat is het voorbeeld wat ik net noemde van het fruit op de grond of het afval, dan kunnen we echt preventief werken. Maar je kan het niet altijd voorkomen. Zodra er iets in het riool een gat zit of wat dan ook, dan kan het ook daar vandaan komen. En zodra dat gaande is en het is in de openbare ruimte, dan komen wij echt daadwerkelijk in actie. U stelde ook nog vragen over het budget, voordat ik die vergeet. Ja, we doen dit vanuit, wat we noemen, ik weet niet hoe beter bewoord ik met rioolpotje. Dus het geld voor het rioolonderhoud. Omdat als we aan de beurt zijn, dat vaak de oorzaak is en we op die manier aan de slag gaan als dat nodig is. U stelde ook nog een vraag over de communicatie. Doen we het alleen website? Alleen website of soms ook brieven aan huis. In de beantwoording van uw vraag staat ook dat we in één geval echt overgegaan zijn, omdat het daar grootschaliger was, op huis aan huis brieven langsbrengen met die informatie die ook op de website staat van welke partij, wat kunt u doen, wat doen wij, et cetera, et cetera. Dank u wel, voorzitter.
Ik wil niet het woord. Zijn er nog andere vraag? Ik wilde eigenlijk hiermee het punt afsluiten. En dan gaan we naar overige punten. Er zijn geen aanmeldingen voor. Voor 7, 8 ook niet. Dan gaan we naar de actiepuntenlijst. Daar wordt in voorgesteld een aantal actiepunten af te doen. Actiepunt 2401. Klachtgeluid raadzaal, 2412 budgetsubsidie Stichting Wij, 2504 schone luchtakkoord, 2505 inkoop huishoudelijke ondersteuning. Gaat u ermee akkoord deze af te doen, de heer Verhagen?
Ik zie in mijn stukken de laatste twee, 2504 en 2505, niet staan. Mag ik dan even 1 minuut om de geactualiseerde stukken te lezen? Want dit is niet handig.
Ja, dat mag. Kan ik onder. De heer Vragen.
Ik heb het een beetje kunnen doorbladeren, maar natuurlijk niet op de letter kunnen lezen. Ik had gevraagd waar in de verordening staat dat we de frequentie verlagen. En ik zie meer dan een pagina tekst, maar ik zie er niet in staan waar in de verordening nu staat dat die frequentie wordt verlaagd. Ik zie wel achterliggend beleid en uitgangspunten en we stimuleren. Maar we gaan van, voor heel veel mensen, van eens in de week naar eens in de twee weken. En ik kon dat in de eigen verordening nergens vinden. En ook met deze uitleg zie ik het nog steeds niet.
Heeft u het nu over
25.5. Dus wat mij betreft, ik vind dit geen antwoord op de vraag. Dus wat mij betreft is niet afgedaan. Ik wil gewoon weten waar in de verordening heeft de raad bepaald dat we omlaag kunnen van, voor heel veel mensen, van 1 naar 2 weken. En dat is niet inhoudelijke discussie, die hebben we blijkbaar gehad. Maar waar staat het? Waar hebben we dat besloten? En dat is een eenvoudige vraag.
Ja, kan ik die... Nou, dan doen we 25.05 nog niet af en wachten we op informatie van de wethouder. U heeft een andere opmerking, de heer Vragen?
Ja, daar ben ik het erg mee eens, maar ik wil wel aandringen op spoed. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat we weer heel lang moeten wachten op het antwoord op deze vraag.
Dat hebben we genoteerd. Overige actiepunten kunnen we wel afdoen, wat u betreft. Ik zie allemaal knikkende mensen. Ja. Dat is dan bij deze. Nummer 10, wat verder ter tafel komt, zijn ook geen punten aangemeld. Dan zijn we aan het einde beland van deze vergadering en wens ik iedereen een fijne avond verder en wel thuis.